In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, die eerst geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij de vijfde psalm, de versen 4, 5, 6 en 8. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. Gij zult, o God, die het al doorziet, de boze voor uw heilige ogen, geenszins gedogen. Wie zinloos, zonder te overwegen wat hem betaamt, tot u durft gaan, zal voor uw aanschijn niet bestaan. Gij haat en staat hun billijk tegen, die onrecht plegen. Gij, Heer, verdelg de loge spreker, hij die zijn hand met bloed bevlekt en gruwelen met bedrog bedekt, tergt als de snootste wetverbreker, de hoogste wreker. Leid mij in uw gerechtigheden, o mijn verspieders wil, en richt uw wegen voor mijn aangezicht. Dan zal ik veilig voorwaarts streden met vaste schreden. De versen 4, 5, 6 en 8 uit de vijfde psalm. Met elkander belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden bij de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen, 12e hoofdstuk. We noemen nu Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproefd worden, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wille God zij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij, boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij vele één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebben de nu verscheiden gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, het zij profetie naar de mate des geloofs, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen, zijt vurig van geest, dient de Heere. Verblijdt u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed, deelt mede tot de behoefte der heiligen, tracht naar herbergzaamheid, zegent hem die u vervolgen en zegent hem vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden, weest eensgezind onder elkander, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige, zijt niet wijs bij uzelven, vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Reekt u zelf niet, beminde, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken, want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Bidden we u met elkander om de zegen des Heren. Ach Heere, hoe zullen wij tot deze dingen ooit bekwaam zijn, waar gij in uw heilig woord ons nu mee voorkwam. Hoe zullen wij ooit die geest der verootmoediging, der liefde, der zachtmoedigheid, langmoedigheid en barmhartigheid wandelen, als gij die genade door uw geest
niet in onze harten werkt. Gij, die het ons in uw woord voorhield, wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Heer, uw knecht schreef dit aan de gemeente der Romeinen. Gij schrijft het in uw woord ook vanavond aan ons. En nu smeken wij u, mocht het u dan behagen, uw heilige geest daarbij te willen schenken, die genade verlenen, dat we in die weg mogen wandelen, in die weg van waarachtige verootmoediging, van verdraagzaamheid en langmoedigheid, goedertierenheid en barmhartigheid, in een weg van vrede en zachtmoedigheid. Zullen we daarin wandelen, ach Heere, dan moet en kan dit alleen maar uit de bediening van u, o Heere Jezus, als gij door uw heilige geest die genade in onze harten werkt, zijn toch alle vruchten des heiligen geestes. Het zijn die heilige sieradiën waarin uw volk wel eens wandelen mag, als ze zeer gewillig is op de dag van uw heerkracht, Heere. Nu zijn we dikwijls zo ver vandaan, dat moet dat volk weer aanklagen, want dat is eigen schuld, dat zijn eigen zonde. Ach, Heere, dat vlees, die oude mens der zonde, die we meetorsen ten einde toe, en waarvan dezelfde apostel Paulus getuigen moest. Het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Vleeselijk onder het kwaad verkocht. Vleeselijk onder de zonde besloten liggende. Kan die mens uit en van zichzelf dan ook in der eeuwigheid geen vruchten dragen, u welbehagelijk. En u bidden wij u behagen het u ons daar recht aan te willen ontdekken, als gij ook in dit uur waarin gij ons saamgebracht hebt aan de plaats des gebeds, zal stellen voor de spiegel van uw heilige wet en staande voor die spiegel, we onszelf zullen zien, zwart, schuldig. Niet tegen één, maar alle geboden Gods, zwaarlijk gezondigd, hebbende. En Heere, als gij nu recht door uw heilige wet het hart van de mens ontdekt, doet ge dit toch om hem, gans schuldig, als een veroordeelde in zichzelf uit te drijven, aan de voeten van die gezegende en beminnelijke Heer Jezus, gij koning uw duur gekochte kerk, gij hebt alle geboden Gods volmaakt en volkomen gehouden, opdat een volk van overtreders in u aangezien, in uw borgwerk aangemerkt, weer kan staan voor het aangezicht Gods des Vaders, als hadden ze zelf aan al de eisen van uw goddelijke wet volkomen genoeg gedaan. Heere, wat zou te weldaad zijn als gij daartoe ook de prediking van uw heilige wet wilde zegenen. Als gij daartoe wilde zegenen ook de prediking van deze uren. Als gij ons voorhoudt uw heilige goddelijke eis, gij zult niet doodslaan en wij zullen horen naar geen uw woord getuigd en het de smartelijke ervaring is dergenen die u vrezen, dat ook zij doodslagers zijn. Is het niet met de daad dan met de gedachte? Wie staat vrij voor u? Niet één, o Heere. En dat doet immers uw kerk, het tot God bekeerde hart, nooit hoger komen dan het stof der aarde in zichzelf, en het nooit verder brengen dan het gebed van de tollenaar. Wees mij, zondaar, genadig, maar ook anderzijds te mogen kennen de reinigende kracht van uw dierbare bloed en uw eeuwige geest, door u zo duur verworven, gezegende Heer Jezus. Gij hing tussen twee moordenaren aan het kruis. De ene verstokte het hart tot het laatste ogenblik toe en hij is weggetuimeld in het oord der rampzaligheid. Maar die andere doodslager, moordenaar, vluchtte tot u, Heer Jezus, die ook voor moordenaars, doodslagers, de dood zijt ingegaan en hij ging achter u binnen in de zalen van het eeuwige licht. Barabbas kiest ons hart, het hart van doodslagers, en het veroordeelt u, o Heer Jezus. Maar in die weg hebt gij, o God de Vader, gekozen. Gij koos uw Zoon om den dood in te gaan, opdat doodslagers, Barabbassen, vrij uit zouden gaan. Heren, we mochten die kostelijke zaken door het geloof eens kennen. We mochten die genade eens ondervinden. Ge mocht daartoe uw woord willen zegenen door uw heilige geest, Heren, omdat dat woord door uw heilige geest aan ons aller hart en de harten van jong en oud toegepast ons mocht uitdrijven tot u, de vrijstad, Jezus Christus. Immers boven die poort staat geschreven dat er plaats is voor moordenaren, voor schuldenaren, voor die den dood verdiend hebben. Het leven in u en het hart dat er in beginsel geen vreemdeling van is, mocht nog eens gesterkt worden in die rijke genadegave. Daar mocht vanavond onder ons nog eens een volk gevonden worden dat zich bij vernieuwing mocht verlustigen in dat wonder van vrije genade. Heren, dat gij voor zulk een als ik ben de dood zijt ingegaan, opdat ik het eeuwige leven ontvangen zou. Daar mochten eens harten gevonden worden, door uw woord onderwezen, door uw woord getroost, door uw woord versterkt en bemoedigd in het geloof. Eens mochten getuigen met uw knecht: mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan, wil zo in zegenende zegening op ons ter nederzien, ons gedenken in het horen, ons gedenken in het prediken. U weet wat we van nodig hebben. Verleen ons de genade uw eer te mogen bedoelen. Verlos ons dan van alle vlees en alle schepsel. Laat vrije genade onder ons verkondigd mogen worden en wil vrije genade onder ons verheerlijken in de verzoening en uitdaging van al onze zonden en ongerechtigheden, om Jezus wil. Amen. We gaan met u lezen en overdenken de 40ste zondagsafdeling uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 40. En in de 40ste zondagsafdeling uit de Catechismus wordt gevraagd: wat eist God in het 6e gebod? En het antwoord luidt dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleggen ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel des doodslags als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat we onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Zie, geliefden, daar staat ergens in de Bijbel dat alle mensen leugenaars zijn. Zo zouden we ook kunnen zeggen, al staat het dan niet met even zoveel woorden in de Heilige Schrift, maar toch zeker wel met de bedoeling, alle mensen zijn doodslagers. Het zesde gebod van Gods heilige wet, gij zult niet doodslaan, dat valt in de hedendaagse wereld als een droppel op een gloeiende plaat, zo zouden we kunnen zeggen. Het sist even en weg is het. Want dit gebod stuit af op de pansers waarmede de moderne mens zijn strijdwagens beschermt. En op het beton waarmede de schuilkelders en zijn hart bomvrij gemaakt wordt. Dit gebod gaat als het ware verloren onder het gedonder van het geschut, onder het geraas der vliegtuigmotoren en onder het geweld van de atoomvernietiging. Het stikt, dit zesde gebod, als in het bloed der soldaten en het wordt weggevreten door de groeiende en gloeiende haat in de harten van duizenden en duizenden beroofden en verdrukten. En nochtans, in deze geweldige wereld van moord en doodslag, laat God met onveranderde eis zijn gebod horen: gij zult niet doodslaan. En nu zijn alle mensen doodslagers. Daaraan ontkomt niemand. Als God ons weer stellen gaat voor de spiegel van zijn heilige wet, mogen de Heer uw blinde zielsogen openen, om uzelf staande voor die spiegel der heilige wet rechtschuldig te zien. Is het niet met de daad? Is het dan niet met de daad? Dan is het toch met de gedachte. Onder dit gebod valt dan ook weer, zoals we dit steeds bij de andere geboden gezien hebben, de bepaalde zaak die met name genoemd wordt, maar ook alle andere dingen die daar onmiddellijk mee in verband staan, zoals nijd, haat, toorn, wraakgierigheid. God houdt dit alles, zegt de onderwijzer op grond van het woord, voor een doodslag. De Heere geven mij recht uzelf zo eens te leren kennen. In het stuk van de ellende komt de mens nooit
uitgeleerd. Al zou je zo oud worden als Methusalem. Die man is, meen ik, 969 jaar geworden. En God zou ons 969 jaar zetten op de weg der zelfkennis. Dan kwam ik nog niet klaar. Want de diepte van de ellende in een weg van zelfkennis is door de mens nooit te peilen. Maar hoe meer die er nu maar aan ontdekt wordt, hoe meer de noodzakelijkheid wordt geboren aan de schuldvergevende liefde en genade die God uit vrije goedheid geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus. Bij de Heer Jezus Christus is een ruime plaats voor doodslagers. Hij ging voor doodslagers de dood in. Barabbas ging vrijuit omdat Jezus naar de dood ging. Zo mogen ook de weg der verlossing u geopenbaard en door de Heilige Geest aan uw hart worden toegepast. En als we dan dat wonder een weinigje door het geloof mogen inleven, Heere, dat u nu gaat in de plaats voor Barabbas, weet je wat dat werkt? Dan moet u uw eigen hart maar weer eens aan toetsen. Ach, doe dit toch. Het gaat op een eeuwigheid uit. Wie inderdaad iets leert kennen van de schuldvergevende liefde, schuldvergevende genade en schuldvergevende ontferming in de Heer Jezus Christus, die krijgt altijd te beoefenen, al is het met nog zoveel gebrek, al is het nog zo gering, maar die krijgt toch te beoefenen het wandelen in de weg der dankbaarheid. Dat is wandelen in de weg, zoals ik hier lees in deze catechismusafdeling, dat hij haat, nijd en toorn aflegt, zijn naaste leert liefhebben en, u gevoelt het wel, is een vrucht van genade alleen en dan gaat hij zijn vijanden goed doen. God mogen zo zelf door zijn Heilige Geest het woord voor uw verstand verklaren en aan uw harten toepassen. Zingen we eerst met elkander bij de 119e psalm, de versen 5 en 8. En intussen krijgt gij gelegenheid om uw hart bij te doen, waartoe de Heere u en uw gaven zegenen. Psalm 119, vers 5 en 8. Zie, geliefden, het is de God des levens die met onbetwistbaar recht zijn eis laat horen in het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Reeds in de wetten die God aan Israël gegeven heeft, neemt hij het op voor het leven van een dier. Hoeveel te meer zal de Heere het dan opnemen voor het leven des mensen, geliefden? De mens is van Gods geslacht. De Heere blies de adem in zijn neusgaten en zo werd die mens tot een levende ziel. En daarom lezen we in Gods getuigenis dat God de mens geschapen heeft naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En wordt Adam genoemd de zoon van God. En het is de Heere die er zichzelf aan herinnert als hij na de zondvloed de doodstraf instelt en zegt: de mens die iemands bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. God van den hemel als de schepper van al wat is en van al wat beweegt, heeft dan ook alleen maar zeggenschap over het leven. De Heere die in zijn vrijmacht ons het leven geeft en die in zijn vrijmacht dat leven ook weer neemt. Daar heeft de Heere dus alleen zeggenschap over. Bij de Heere is het getal onze jaren bekend. Het getal van onze levensdagen weet Hij en wij zullen geen van die overtreden. Daarom stelt de God de mens voor deze verantwoordelijkheid, dat hij zal waken over het leven dat God hem geeft. Met de grootste zorgvuldigheid moet die mens voor dat leven waken dat hij van God ontvangen heeft, want immers niemand kan zichzelf het leven geven. Dat leven dat God de mens gegeven heeft, is dan ook een leven dat zo ontzaggelijk verantwoordelijk is voor de eeuwigheid. Daarom zal de Heere, geliefde, van het leven dat hij u gaf, eens rekenschap vragen. Wat ge met dat leven gedaan hebt en hoe ge dat leven besteed hebt. En hoe nodig is dan, en ach, beseften we dit nu maar meer, geliefde, leefde een mens daar maar meer bij, dat hij verantwoordelijk is voor zijn leven van elke dag, en dat hij daar straks ook rekenschap voor zal moeten afleggen, leefde de mens daar meer bij? Was dat meer de beleving, bevinding zijner zielen? Wat zouden we meer leren bidden met den dichter: Heere, leer ons onze levensdagen tellen, opdat wij een wijs hart bekomen mogen. Uw levensdagen te tellen, dat wil zeggen in dat leven als bij de dood te leven, waarin ik straks rekenschap en verantwoording zal moeten afleggen. Want immers dat leven van de mens is tevens de tijd der genade die God u geeft. En die tijd der genade mogen wij nu voor de medemens niet bekorten door hem te doden. Daarom mag een mens ook niet bruut eigen levensdraad afsnijden. Want die daad stelt hem, brengt hem voor de rechterstoel van die God die gezegd heeft: en geen doodslager zal het koninkrijk der hemelen beërven. God van den hemel heeft heel de mensheid uit één bloede geschapen. Wij zijn uit één ouderpaar. En daarom is er in de mensenwereld een onlosmakelijke bloedband, geliefden. En u wil de Heere juist dat zij nu het goede voor elkander zullen zoeken. Daarom geeft de Heere naar zijn wijsheid en ieder zijn plaats in het gezin, in de kerk, in de staat, in de maatschappij. En de Heer doet dit met de heerlijkste bedoelingen. En Gods bedoeling is dan met dat leven, als die mens dat mag leren leven, zoals de Heer het van hem eist, dat God erin verheerlijkt wordt, dat is de bedoeling met dat leven, en dat die mens zelf er de eeuwige zaligheid door ontvangt. Dat was in de staat der rechtheid verdienste, in de staat der verkeerdheid waarin wij nu leven is het vrije genade. En zo eist dus de Heere van de mens dat hij waakt over het leven dat God hem gegeven heeft. Daarom geeft God zijn heilige wet. En al is die mens nu in de zonde gevallen, en al overtreedt de mens nu dagelijks weer door de zonde die heilige wet, ja, wordt die wet als met voeten getreden. God neemt die wet niet terug. God handhaaft die wet in die zondige mensenwereld, opdat die mens daardoor ontdekt zou worden aan zijn schrikkelijke schuld, aan zijn zonde en ongerechtigheden, opdat die mens, doordat God steeds maar weer komt met zijn heilige eisen, toch zou leren: o God, ik kan niet één van uw geboden houden, en gij hebt toch recht, heilig goddelijk recht, dat gij het van mij eist, dat ik uw geboden houd. Zeg, wees nu nog eens heel eerlijk, vanavond. Heb je zo de heilige wet wel eens gehoord? Heeft die heilige wet u zo wel eens iets gezegd? In die wet komt God strikt persoonlijk tot u, telkens weer, wanneer u die wet hoort, of wanneer u die wet leest, komt de Heer strikt persoonlijk tot u met de vraag: houdt gij mijn wet? Daarom blijft het immers altijd waar, waar de onderwijzer mee begint, en dat op grond van Gods getuigenis, wat altijd het eerste stuk is in de weg waarin God ontdekt de zondaren leidt. Dat is dat hij ze overtuigt van hun zonde en van hun ongerechtigheden. Want alleen een verloren zondaar heeft behoefte aan genade en aan verlossing, geliefde. En als de Heere nu die heilige wet door zijn heilige geest op dat hart bindt, staande voor die spiegel der heilige wet, we ons krijgen te zien, niet als overtreders van dit of van dat gebod, maar dat wij geen van Gods geboden gehouden hebben, en dat wij nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. Gevoelt het met mij vanavond, dan staan we immers ook allemaal schuldig tegenover het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. En dan mocht ik vanavond toch wel beginnen om te zeggen, al staat het er niet met even zoveel woorden, het is toch in Gods getuigenis: alle mensen zijn doodslagers. Wij staan voor die heilige God allemaal schuldig. Is het niet met de daad, geliefde, dan is het toch met de gedachte. Vandaar dat de onderwijzer hier antwoordt op de vraag: wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleggen en ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Ach, geliefde, daar is een stem des bloeds die van deze aarde opklimt tot voor de troon van de heilige en rechtvaardige God. En die stem des bloeds roept om wraak.
en de zee des bloeds die stroomt door deze wereld, maakt de mens elke dag dieper en breder. Het schreeuwt tot God en het klaagt ons aan. En de mensenmoorder van den beginnen, heus die weet wel allerlei wapenen die mens in de hand te geven. En die mensenmoorder leert die mens die wapenen wel te hanteren om daardoor zijn naasten te kwetsen, te doden en ten onder te brengen. En dit kan geschieden, staat hier, door ons zelven of door anderen, geliefden. En ach, laat ik nu maar een heel enkel Bijbels voorbeeld u geven. En vul het dan maar aan uit de praktijk van het leven, geliefden. De doodslag door zichzelf. Dan denk ik bijvoorbeeld aan die veldoverste van koning David. Joab was een knap veldheer, maar een sluw mens. Deze Joab, hij doodde in het midden van de poort te Hebron Abner, toen hij hem sloeg aan de vijfde rib. En deze Joab was ook een moordenaar, een doodslager, toen hij zelfs verraderlijk met een kus Amasa sloeg bij de grote steen die te Gibeon is. Doodslagers, dat waren Rachab en Baeza, waarvan wij lezen dat zij doodde verraderlijk in zijn huis Isboset, de zoon van Saul. David liet die twee, en dat is naar Gods gebod. Dat is de eis die God nog legt op de overheid. En het is een droevig teken dat dit in onze wetgeving geschrapt is. De doodstraf voor den moordenaar. Dat eist God. En een recht christelijke overheid heeft zich voor die eis Gods te buigen. En de doodstraf te handhaven tegenover den moordenaar. David liet die beiden dan ook doden. Naar Gods bevel, die iemands bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Helaas, David zelf stond zo schuldig ten opzichte van het bloed van Uria, die hij liet doden door de kinderen Ammons. En wat maakte zich niet schrikkelijk schuldig, een Agab en een Izebel, toen ze onder een schijn van recht valse getuigen lieten komen en Nabot lieten veroordelen en lieten stenigen om der wille van de wijngaard zijner vaderen. Nu moeten we dit alles wel goed verstaan, geliefden, want het kan ook, en zo staat hier, door anderen geschieden. Door anderen, zeer zeker. Daar worden wat moorden gepleegd in schijn van recht. Daar worden wat oorlogen gevoerd die alle rechtsgrond missen en die mensenslachtingen worden op grote schaal. Vreselijk zal het zijn voor zulke overheid die voor Gods rechters toe gedagvaard wordt. En God van zo'n overheid het bloed van de duizenden en miljoenen soldaten en mensenlevens zal eisen. Die door hun onrechtvaardige daad in den dood zijn gestort. Maar nu moeten we dit recht verstaan, dat nu niet elke doodslag overtreding is van dit zesde gebod. Want met recht zegt de onderwijzer hier dat de overheid het zwaard draagt om de doodslag te wieren. De overheid is geroepen dus, zeiden we, om iemand die een moord pleegt, die een ander het leven beneemt, de overheid hoort zulkeen tot den dood te veroordelen. Het is een bittere vrucht van het ellendige humanisme, dat altijd nog weer enig goeds in een mens wil zoeken en dan zegt, och, zo'n mens kan misschien nog wel eens verbeterd worden. En dan zeggen ze, geef maar levenslang en dan komt er een psychiater aan te pas en die zegt, oh, hij is er wat kwijt van de 100 en dan gaat er weer zoveel jaren af en dan eventjes zitten en in de gevangenis is het zo slecht nog niet en zulke schepsels laten ze weer vrij uitlopen. Dat is allemaal een bittere vrucht. Hoe u het keert en hoe u het wendt en een overheid die zich durft te sieren met de naam van christelijke overheid liegt omdat ze in strijd is met Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. En dat de eenvoudige wijsheid leert. Doodslag. De overheid draagt dat zwaard niet te vergeefs. Is geroepen, zeiden we, om de doodslager te doden. Ook kan de overheid oproepen om het zwaard op te heffen en te hanteren tegenover degene die slans nationaliteit bedreigen en die de hoogste goederen van vrijheid en recht willen ontnemen. Dan is de overheid geroepen het zwaard te doen hanteren tegen de indringer. En dan mag de soldaat vrijwilliglijk en moet hij zich geven en moet hij gehoorzamen aan het bevel van de overheid. Dan zegt men wel eens, ja maar, je moet soms wel eens denken, is dat nu wel recht? We zijn het met u eens, geliefde, maar dan valt de volle verantwoordelijkheid voor 100% op die overheid. En is die overheid in die zaken niet recht voor God, nog eens, dan zal God dat van die overheid eisen. Ook wordt hier de doodslag niet verboden als men dit doet tot zelfverdediging. Iemand kan aangevallen worden. Iemand, de moordenaar, kan je het leven willen ontnemen. En als u dan tot zelfverdediging de aanvaller doodt, is dit niet overtreding van het zesde gebod. De Heere heeft zelfs onder Israël een zestal vrijsteden gegeven. Opdat, zo staat het er dan letterlijk in het boek Numeri, opdat degene die een doodslag begaan heeft in onkunde, dat die zou kunnen vlieden naar de vrijstad, waar de bloedwreker hem niet grijpen mag en niet kan doden, geliefden. Zo zijn er dus bepaalde gevallen dat we niet in overtreding zijn met dit zesde gebod. De doodslag, en dat is ook overtreding van dit gebod, kan geschieden door ons zelf, geliefden. Door ons zelf. En denk er dan eens aan hoe schrikbarend de statistieken al maar stijgen van de zelfmoorden die er gepleegd worden. Zelfmoord, het geschiet onder alle rangen en standen van het volk, alle leeftijden, grijzaards, stokoude mensen die soms zelfmoord plegen, kinderen, bloemen, nauwelijks ontloken, ouders, ze sleuren soms al hun kinderen mee in den dood. En dat is een ontzaglijk iets. Want voor de zelfmoordenaar is geen behoudenis. God van den hemel geeft in zijn woord niet enige grond waarop men hopen kan hebben dat de zelfmoordenaar de hemel der gelukzaligheid is binnengegaan. Integendeel, Gods woord geeft juist aan van al die zelfmoordenaars dat ze verloren zijn gegaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de Judas van Davids dagen, Achitofel, die om gekrenkte eer en trots, weet u wel,
toen zijn raad in de wind geslagen werd. En dat kon die Achitofel niet hebben. En hij ging heen. Hij verhing zich. En hij ging naar zijn eigen plaats. Precies als Judas, die de zoon des mensen verraadde met een kus. Denk aan Saul, die in zijn zwaard viel op het gebergte van Golgotha. Ook hij ging heen naar zijn plaats, geliefden. Je weet, het kan soms zo bang zijn. De zelfmoord. Ik geloof nog altijd dat God er zijn arme volk voor bewaart. Er kunnen wel eens omstandigheden zijn die wij moeilijk beoordelen kunnen. En waar wij natuurlijk moeilijk in kunnen komen. Maar in den gewone geordende weg, ach geliefden, denk dan eens aan die stokbewaarder. Die man die kreeg het een ogenblik zo benauwd. In een ogenblik om God hem te bekeren. En zo kom je jaloers op te wezen, vriend, vind je niet? He, die stokbewaarder. Zo was die onderdaan van de vorst der duisternis. En zo mocht die getuigen een kind van God te zijn. Maar toen de bliksem insloeg in het leven van die stokbewaarder. En die man, gesteld voor de hoogheid, de heiligheid, de majesteit en de rechtvaardigheid Gods, levendig bekendgemaakt werd met zijn eigen goddeloosheid en verdoemelijkheid en geen uitweg meer zag en zichzelf wilde storten in zijn zwaard. Mag ik het dus heel eenvoudig zeggen, toen sprong God ertussenin. Want de dood van die stokbewaarder was kostelijk in de ogen des Heeren. Die stokbewaarder, dat was een gekende van eeuwigheid. En God bewaarde hem, dat hij geen zelfmoord pleegde. Hoe dikwijls kan dit in het leven van Gods volk, in de weg der schuld ontdekkende genade. We hebben vanmorgen gezegd, nietwaar, toen die Caiaphas zei, het is ons nut dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. Dat we in tijden leven dat er zo weinig schuldbewustzijn is. Er is zo bitter weinig kennis van zonde en schuld. Vandaar ook zo weinig het smaken van de vrijmakende genade in de Heer Jezus Christus. Als God zijn volk eens recht ontdekt aan zonde en schuld. Ach, die voorbeelden, ik zou ze u kunnen geven. O, zoveel, ook uit de praktijk van ons ambtelijk leven. Als God de mens is ontdekt, en nu moeten we daar maar niet om bidden, want in dit opzicht geldt de raad van onze vaderen. Sta niet naar zwaarheid, maar naar klaarheid. Dus we moeten die wegen maar niet begeren. Soms dan kan een mens zo wel eens in zijn dwaasheid zeggen, nog als ik het nou zo mocht weten, zoals die man of als die vrouw. Maar och, dat moeten we maar nooit doen. Toets u dan nooit aan de weg van een ander. Vraag maar, o God, dat mijn weg in uw woord gevonden mag worden. En dat heel mijn bekering mag zijn de bekering, zoals het in uw woord openbaart en zoals het al uw arme volk leert. In de weg der overtuiging kan God soms een ziel stellen voor, God niet, de duivel, zulke ziel stellen ervoor. Maak er een eind aan. Ik heb ze gekend in mijn eigen ambtelijk leven. Ik weet niet of ik het u wel eens ooit gezegd heb. Maar ik had een in mijn gemeente in Den Haag een man. Och ja, die man die leefde best en vroom en braaf. Maar God kwam eraan te pas. En God ontdekte die man en zette hem voor de spiegel van zijn heilige wet. En toen ik die man bezocht, was het zo waarachtig waar wat hij onder bitter tranen beleed. Hij zegt, och dominee, als die wet van binnen in je hart geopenbaard wordt, hij zegt, dan ben je klaar, dominee, en dan ben je aan het eind. Bang had die man het in die weg van overtuiging, zo bang, dat hij maar dacht, en daar heb je het, ja, och, de duivel, die kan zo'n ziel vaak zo benauwen. De duivel met zijn inwerpselen, zei jij. Och, die man die had een vreselijk leven achter zijn rug gehad, voordat hij vroom en best werd. En toen kwam de duivel en die zei, maak je nooit wijs dat God van den hemel zulke mens ooit in genade zal aannemen. En zag die man dan ook zijn daden, dan moest hij zeggen, heren, het zou ook recht wezen ook. En zo kreeg die man het in een weg van overtuiging zo benauwd, dat hij door de inwerpselen van de vorst der duisternis besloot een eind aan zijn leven te maken. En hij woonde in de straat waardoor lijn 11 reed. En hij wist precies hoe laat zo'n tram kwam en hij staat bij de deur. En hij dacht, als nu straks die tram de hoek omkomt, hij zegt, dan spring ik ervoor, want dan ben ik eruit. En de tram komt en hij wil ervoor springen, maar alweer, God sprong ertussen. En God liet hem vallen over een stukje steen op het trottoir, zodat hij precies voor de tram viel. Want zijn dood was kostelijk in de ogen des Heeren. Zo geloven we nog altijd dat God van de hemel zijn arme volk bewaart. Onder de aanvechtingen kan het hoog gaan, maar God die gezegd heeft dat geen doodslager het koninkrijk der hemelen zal beërven, hij zal zijn volk bewaren, moet in een weg van ontdekking in uw hart eens waar worden en geleerd inleven met die dichter van Psalm 116, als die het daaruit schrijft, ik lig gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost doet missen. Ik ben benauwd omringd door droefenissen. Ik roep de Heer dus aan in al mijn nood. Ach Heer, ach weert mijn ziel door u gered. Zo kan het hoog uitgaan. Maar God zal zijn volk bewaren, geliefden. Misschien zegt ge maar Simson dan. Simson, dat is natuurlijk een bijzonder geval. U kunt Simson zo zonder meer niet scharen onder de zelfmoordenaars. Hij is opgetekend in Hebreeën 11 op de lijst der geloofshelden. Simson was een type van den Christus en hij heeft zijn eigen leven opgeofferd tot eer van God en tot behoud van zijn volk en tot ondergang van de vijanden, geliefden. En daarom nog eens de doodslag, of door onszelf, of door anderen, drijft de mens in de eeuwige nacht der verlorenheid. En dan gaat de catechismus nog dieper, want hij schrijft hier dat ik ook alle wraakgierigheid afleggen, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven. En dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken, maar God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel des doodslag als nijd, haat, doorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor doodslag. Ben u het nu niet? Gaat u nu vrij uit? Haat, toren, grimmigheid, vijandschap. O, die wortels liggen ze niet in ons aller hart. En dan zegt God, zijt ge een doodslager. Wat trekt de fuik hier nou? God trekt hem als dicht, geliefde, is een heilige wet, opdat niemand eraan zal kunnen ontkomen. En een ieder onzer, als het zoeklicht van die heilige wet in je hart valt, je eens zeggen moet, Heer, ja, al ben ik door genade voor de daad bewaard, maar hier zit zulke doodslagen. Een mens kan wat doodslagen op zijn geweten hebben, al heeft hij in werkelijkheid nog nooit één dood geslagen. Ik heb wel eens gezegd, ik ben er in de oorlog, denk het, zo aan de weet gekomen. Ik kon soms geen NSB'er zien en dan zei het in mijn hart, kerel, jouw boom staat er al. Wat is het anders dan doodslag? Ik heb het u voorgelezen En als God je daarbij brengt, en dat wens ik u nu allen, zo van harte toegeliefde, waar de Heere dan zijn volk wel eens brengen wil. Paulus schrijft in Romeinen 12, wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Hoe zal ik dit nu ooit kunnen? Met haat, vijandschap, hè? Ach, zoveel al die wortels van ongerechtigheden. Hoe zal ik het kunnen, geliefden? Dat is nu het grote wonder. Als God je daar recht aan ontdekt, dan ontdekt de Heere je ook aan de vrijstad Christus. Zoals zo'n doodslager onder het Oude Testament, die een ziel in onwetendheid geslagen had, vluchten ging naar die vrijstad. Als de bloedwreker hem op de hielen zat. En dat is nou het gebrek bij vele mensen. Wel eens over zonde en over schuld praten, maar die dit missen, de bloedwreker zit ze niet op de hielen. En dan moet je je eigen harten toetsen in die gangen. Wil je dat nu eens doen, vanavond? Want daarom komt de Heere met die boodschap. Eerlijk, lief mens, nu kan ik in de gemoedelijkheid van me bestaan, en dan kan ik er soms nog menen, dan hoef ik nog geen huichelaar te zijn. Dan kan ik in de gemoedelijkheid van me bestaan, of zeggen, ja, och, als je dat alles leest, dan zijn we doodslagers, en dan kunnen we voor God niet bestaan. Maar intussen blijf je in het leven. Hoe komt dat nou toch? Hoe komt dat nou toch? We stemmen het toe. En we zeggen het is zo. En we blijven dezelfde mensen. Dat schort hem hier aan, mijn medereiziger naar de eeuwigheid. De bloedwreker zit u niet op te hieren. De oude vromen zouden zeggen, de nood is nog werkelijk geen nood geworden. Je komt er nog niet in om. Als dat waar wordt, laten we dat nog eens bedenken. Smeek er God van den hemel om. Ik bid het om het heil van je onsterfelijke ziel. Dat je jezelf niet meer redden kan. En dat je jezelf van de doodslagen niet meer bevrijden kan. Maar dat die bloedwreker u op de hielen mag zitten. Het recht van God zo mag aandringen op uw ziel. Dat ge uitgedreven wordt naar de vrijstad. Zoals die doodslager vluchtte naar de vrijstad. En alles wat hem in de weg zat aflegde. Maar één ding in zijn ziel had. Kan ik er maar komen. Opdat die bloedwreker me niet grijpen. Zo'n vluchteling die was alleen veilig als die in die stad was. En dan nog zo, weet je wat er boven de poort van zo'n vrijstad stond. Heb je dat voor je eigen nou alles gelezen? Dan moet je vanavond eens goed luisteren, vriend of vriendin. Hoeveel over die dingen praten kunnen, zeg ik wel eens. En zuiver gereformeerd, zonder de praktijk, boven die poort van die vrijstad staat, hier komt binnen en is geborgen die niet schuldig is. Want was iemand in zo'n vrijstad en dan onderzocht de overheid zijn geval en werd hij dan toch schuldig bevonden, dan werd hij nog overgeleverd aan de bloedwreker. Ik moet in zulke vrijstad niet wezen. Maar dan mogen we vanavond prediken. Daar is een andere vrijstad. En boven de poort van die vrijstad staat met bloed geschreven. Binnen deze stad is vrijheid voor moordenaren. Heer Jezus, dat je mij er een plekje gegeven hebt. Dat is het grootste wonder geworden in mijn leven. Mag u het meezeggen? Maar weet je waar dat nou een vrucht van is, geliefde? Van die dierbare Heer Jezus Christus. God zelf heeft hem op een tweetal laten zetten om te beroepen. En dat tweetal dat God in de eeuwigheid al gemaakt had, en dat door Pilatus gesteld werd, was Barabbas of Jezus. Jezus of Barabbas, wie stemt u? En toen hebben ze Barabbas gestemd. En Jezus lieten ze vallen. En omdat nu Jezus viel, en nu moet ik het anders zeggen. Want anders begrijpt u van heel die lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus niets met Barabbas. Als een ziel gesteld wordt in de weg der ontdekking voor die dierbare borg, zou die dan kunnen stemmen? He? Zou je dan Barabbas kunnen stemmen? Dat zou in de eeuwigheid niet kunnen. Zou je dan meneer Jezus kunnen stemmen dat hij vrij uitging? Maar dan was ik verloren, want dan kon ik niet behouden worden. Nou is God zo goed voor zijn arme volk. God blaast de stembriefjes weg, opdat dat volk niet behoeft te kiezen. Wij zouden niet kunnen kiezen, want in de eerste aanslag der ontdekkende geraden komt al een liefdesbetrekking op de borg. Al kennen we hem niet. Is dat misschien in jullie hart zo? He? Ligt daar een snoer der liefde op die zoete Heer Jezus? Al durf je hem nog niet te eigenen. Maar dat toch al de genegenheden van je hart naar die borg uitgaan. Ah, hoe zouden wij dan Barabbas kunnen kiezen en Jezus overgeven in de dood? Nog eens, er is God zo goed. Die heeft al die stembriefjes weggevaagd. God heeft gestemd voor die volk. En God stemde Barabbas. Barabbas weg. De schootzoon mijner liefde de dood in. Op dat. En dan moest je eens blikken op het kruis. Daar hangt de borg tussen twee moordenaren. En als dan die moordenaar aan zijn rechterhand een bidden gaat. Heere, gedenk mij, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, dan neemt de Heer Jezus, die voor moordenaren de dood is ingegaan, die moordenaar mee in het paleis der eeuwige heerlijkheid. En zo wordt er een volk behouden, geliefde. En nou krijgt de Heer Jezus zoveel waarde. Hoor toch eens, lieve mensen, daar leert dat hart dit zeggen. Heere Jezus, aan welke kant ik u bekijk, maar u bent aan elke zijde even dierbaar, gepast, noodzakelijk, bemiddelijk. En dan kunnen we iets verstaan van wat we zingen in het tweede vers uit Psalm 103. geliefde, wat is er dan een ruime plaats aan de voeten van de Heer Jezus? Wat is er een ruimte in de vrijstad Jezus Christus? Boven die poort staat nu geschreven, hier is plaats voor de doodslagers. En u kan door die poort een schuldig volk, een ellendig volk, een in zichzelf diep verdorven volk, geliefde. Plaats voor een volk dat zeggen moet, Heere, ook een overtreder van dit zesde gebod. En nu nog eens, en dat wenste ik nu zo van harte, naarmate dat we onderwezen worden door woord en geest in het stuk der ellende, naar die mate, want dat is ook dikwijls weer niet evenwichtig in zo menig hart, naar die mate moeten we onderwezen worden in een stuk der verlossing. Nou is in die vrijheid, die daar is in de vrijstad, Jezus Christus. He? Alle die daar aan de poort aankomen, dat is een volk, nu gebruik ik een uitdrukking van Durham. En daar ben ik hartelijk met die Schotse godgeleerde eens. Die zegt, alle die aan de poort van die vrijstad komen, die zijn bewodderd door de zonden en de ongerechtigheden. Maar gaande door die poort, worden ze in de zee van het bloed, dat in die poort spoelt, gans rein gewassen. En staan ze rein voor God. En wat is dan dat bloed? Nou is de kracht van dat reinigende en heiligende bloed te mogen kennen. Wel, dat wordt nu toegediend in die vrijstad. Hoe was zo'n doodslager die een ziel in onwetendheid geslagen had onder het Oude Testament in de vrijstad vrij? Hoe was die daar vrij? Heb je dat wel eens gelezen, die geschiedenis in Numeri? Dan moet je dat eens doen. Dan staat er dicht dat eerst dan die doodslager vrij was, als de dood van de hoge priester tussen beiden gekomen was. Dan komt hij vrijelijk de vrijstad uit en in. Voor die niet. Al was die dan in de vrijstad, maar de priester, de hoge priester, was nog niet gestorven. Zou die één voet buiten de poort van de vrijstad zetten en daar zou nou zo'n bloed lopen, die zou nog kunnen grijpen. Maar vrij werd hij door de dood van de hoge priester. Kijk, hoe die beminnelijke Heere Jezus, kun jij nu begrijpen dat wel het zegt, als je daaraan beginnen gaat, kom je er nooit mee klaar. Wie zal de ruimte die daar ligt in dat dierbare bloed en die de kracht van dat reinigende en heiligende bloed aan zijn ziel ervaren heeft, wie zal ooit die ruimte kunnen schetsen, breken, uiteenzetten? Ach, we kunnen er maar van stamelen. Daar is plaats voor doodslagers, omdat die dierbare borg voor die doodslagers de dood is ingegaan. Hij heeft het leven daarvoor afgelegd, opdat zij door hem het leven en de onverderfelijkheid zouden ontvangen. En als we nou door genade dat kostelijke onderwijs, de verlossende liefde van de Heere Jezus leren kennen, Jezus niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng kunnen redden, schoon ik ganse nachten ween, Heere Jezus, gij alleen. Dan mag ik het eens zeggen, met zijn ogenblik, door het geloof, eerst bemodderd door de zon, maar ondergedompeld in de stroom van het bloed van die dierbare borgen. Als daar nou die ziel uit opkomt, en daar eindig ik nu mee, dan krijgen ze de weg der dankbaarheid, de beleving van wat hier staat. God verbiedende de nijd, haat en toorn, gebied dat wij onze naaste lief hebben als onszelf, en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook aan onze vijanden goeddoen. Nu kan ik het. Nu is er een weinig de beleving van wat de apostel Paulus schrijft. Wreekt u zelf niet, beminde, maar geef de toren plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende, zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Uit de bediening van Christus, levende door het geloof in het wonder dat de Heere mij zoveel heeft moeten vergeven en mij dagelijks nog zoveel vergeven moet. Mag die het wel eens beoefenen tegenover zijn naast? Kent u die uitdrukking niet van dat volk van God, dat ze dan wel eens zeggen, dan heb je geen vijand. Heus, dan heb je geen vijand. Alleen in dat eeuwige wonder, Heer, dat aan zulk een bewonderde, dan mogen we het wel eens beoefenen. Dat zijn de vruchten des Heiligen Geestes, liefde, langmoedigheid, goedertierenheid, warmhartigheid, zachtmoedigheid. Dat heeft de Heer Jezus, toen hij tussen die twee moordenaren hing aan het kruis, verliefd. Want toen is de Heer Jezus ontsierd. En toen heeft hij de versierselen, die vruchten des geestes, die liefde, langmoedigheid, zachtmoedigheid, warmhartigheid, voor zijn volk verworven. God mocht het eens geven. En het hartje van dat kleine kind, tot de oudste in ons midden, die genade u te kennen als een doodslager, vluchtende naar de vrijster en de vrijheid van het bloed van Christus onderwindend aan uw ziel. In de vrijstad Christus is plaats voor doodslager. Sst, is er nu één in de kerk hier die nog zou durven zeggen, maar mijn zonden zijn te groot en te veel. Make God u verloren zondaar. Voor verloren zondaar is eeuwige behoudenis in Jezus Christus. Halleluja. Amen. Lieve Heer, mocht ge zelf uw woord maar willen toepassen, het was in zwakheid en gebrek. Wil dan het ons alstublieft vergeven en wegnemen. En wat u behagen kon, past het aan de harten toe. Welke ruimte voor die maar inderdaad en in de waarheid verloren zondaar voor u wordt. Want voor die hebt ge de vrijstad en is de eeuwige behoudenis, Heer, dat u mocht kennen, Heer Jezus, in de reinigende en heiligende kracht van uw dierbaar bloed. Amen. Tweede vers uit 65. Thank you.
aanstaande woensdag, zo de Heer wil, hopen we de biddag voor het gewas en de visserij te houden. De diensten zijn woensdagmiddag om 14:30 en woensdagavond om 19:30. En de uitgangen wordt nu een collecte voor de kerk gehouden. Ontvang nu mij biddende harten de zegen des Heeren. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.